Er is nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn op maandagavond bij broeder H. Dubbelt en bij zuster Stoutjesdijk in het rusthuis. En op woensdagavond zuster Bijkerk Stolp in het Oude Land en familie G.B. van de Doel, Zwaluwstraat. En op donderdagavond zuster P. Sluihoek, Oude Land. En familie G. Boeren, Nachtegaalstraat. Alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen zingen, gemeente, uit Psalm 99, het eerste en het vijfde vers: God de Heere regeert. Beeft gij volken, eert, eert zijn hoog bestel. Doen we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 2 het zesde vers: vreest 's Heeren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En daarna willen we lezen uit de profetieën van Joël, het tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 27. We noemen nu Joël 2, de versen 1 tot en met 27. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, het zesde vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Joël 2. Blaast de bazuin te Sion en roept luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis en ook is er geen ontkomen aan hetzelfde. De gedaante desselve is als de gedaante van paarden en als ruiters zo zullen zij lopen. Zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagenen op de hoogten der bergen, als het gedruis van een vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen, en zij zullen daarheen trekken en iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een de ander niet dringen. Zij zullen daarheen trekken elk in zijn baan, en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden. Zij zullen in de stad omlopen. Zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen, zij zullen door de vensteren inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft, de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer henen, want zijn leger is zeer groot. Want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Nu dan ook spreekt de Heere. Bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heere uw God, Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben en hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaas de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergader de oudsten, verzamel de kinderkunst en die de borst zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters, des Heren dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar en laat hen zeggen: spaar uw volk, o Heere, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen: waar is hun lieder God? Zo zal de Heere ijveren over zijn land, en hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen: ziet, ik zend u lieden het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen. En ik zal die van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land, en zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de achterste zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opstaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen, want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere uw God, want hij zal u geven die leraar der gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik u lieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen de naam des Heeren uws Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben, en dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Zoals ik vanmorgen al afkondigde, hopen we vanavond in voorbeden en ook in de prediking stil te staan bij de spanningen en de noden van onze tijd. En we willen daartoe ons uitgangspunt in het bijzonder kiezen in het 17e vers van dit gedeelte uit Joël 2. Joël 2 vers 17, waar we het woord van God en de tekst voor vanavond lezen. Laat de priesters, des Heren dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen: spaar uw volk, o Heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen: waar is hun lieder God? Tot zover de woorden van onze tekst. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Elke zondag en elke zondagse eredienst komen we tot u, Heere, om uw zegen af te smeken. En elke zondag, ook elke zondagse eredienst, is er reden te over dat wij uw naam aanroepen, onszelf voor u verootmoedigen en u eerbiedig smeken om uw goddelijke gunst en genade. Maar u weet dat er vanavond bijzondere omstandigheden zijn, waaronder wij zijn samengekomen in uw huis, en die wij vanavond in onze gebeden ook niet voorbij mogen gaan. Niet alleen omdat de kerken een oproep gedaan hebben deze dingen in de voorbeden te gedenken, maar omdat de dingen die in ons tijdsgewricht gebeuren er alle aanleiding toe geven dat wij uw aangezicht zoeken in smeking en in gebed. En als wij zo tot u naderen, Heere, aan de avond van deze dag, dan is het eerste wat wij vragen mogen en dienen te vragen, Heere, leer gij ons bidden. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Leer u ons ook voorbeden te doen, want wij kunnen geen voorbeden doen voor de noden van deze wereld en de noden van deze tijd zonder de leiding en de bediening van uw Heilige Geest. En daarom smeken wij u, Heere, wil in deze dienst en bijzonder ook in de gebeden die we voor uw aangezicht uitgieten, meekomen. En wil u ons bidden leren en laat er onder ons een voorbiddend volk mogen zijn. Ja, wil u ons met uw geest aangorden, opdat wij pleiten mogen. Want dat is het enige wat vanavond mogelijk is, Heere, pleiten. En bij pleiten gaat het nooit om iets in onszelf, want wij hebben geen reden om te pleiten bij onszelf. Wij moeten het belijden dat wij u op het hoogst hebben misdaan en dat wij van het heilspoor zijn afgegaan. En daarom is er bij ons geen reden dat u naar ons zou luisteren, laat staan dat u ons zou verhoren. Maar wij komen tot u pleitend, of u om uzelfs wil, om het bloed van de Heere Jezus, aan ons wilt denken en naar ons wilt luisteren. En dan leggen we de noden aan u voor, Heere. De noden die dringend en dreigend zijn. U weet van de spanningen in deze wereld. Het is niet buiten uw raad en buiten uw goddelijke regering omgeschied. U kent de noden der volken en het woeden der volken. U weet ook hoe al vele maanden er dreiging is van gewapend ingrijpen in het nabije oosten. U weet hoe machthebber zich vermeten heeft om de landsgrenzen te overschrijden en een klein gebied in te palmen. En hoe de grootmachten van deze wereld bijeen zijn om, als de tijd daar is, in te grijpen. Heere, zou het mogelijk zijn dat een gewapend treffen nog wordt voorkomen? Wij zien het niet en de dreiging is maar al te werkelijk. Maar u bent toch een God van het wonder. Als het in uw raad kan bestaan, Heere, bidden wij van u bewaar deze wereld, geschonden door oorlog, geweld, door machtsuitbuiting en tirannie. Bewaar ze voor een gewapend treffen. Maar indien het u weg is, Heere, dan bidden we van u, zou u zoveel mogelijk levens willen bewaren. Levens ook van jonge mannen, jonge vrouwen wellicht, die tot ons vaderland behoren en in die streken aanwezig zijn en in de vijandelijkheden misschien van een afstand zullen worden betrokken. Heere, zou u willen geven dat het gewapende treffen ook niet zo door mag werken dat velen en velen zullen sneuvelen. En dat hieruit een steeds om zich heen grijpende oorlogsbrand zou kunnen ontstaan. Heere, wij weten niet wat zich achter de gordijnen van de toekomst bevindt, maar u weet het. En wij mogen u, de heerser en regeerder van alle dingen, toch te voet vallen en ook smeken, Heere, wil u leven sparen, wil u in deze wereld, in dat zwaar aangevochten, kolkende gebied in het nabije oosten nog uw hand doen blijken. En in dit verband dragen we heel in het bijzonder het volk wat vanouds bemind is om der vaderen wil aan u op. U weet, Heere, hoe in alle overleg en in alle stemmen die klonken, steeds weer de naam viel van het oude Israël, van het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Heere, wij weten niet wat van dit volk zal worden en hoe de geschiedenis van zich volk zich zal ontwikkelen. Wij kennen ten dele. Maar één ding weten we, dat gij nog een bijzonder oog hebt voor dit volk en zorg voor dit volk, en dat de groten der aarde zich steeds weer met Israël bemoeien en aan Israël dreigen te vergrijpen. O God, spaar uw volk dat vanouds bemind is. En zou u dat bovenal, Heere, in uw volk Israël waarachtige bekering willen geven, onder de noden en de dreigingen van deze tijd ogen, blinde ogen, willen doen opengaan. En zou u willen geven dat zij gaan zien wie ze zijn voor u en wie u geweest bent voor hen en wie de Christus der schriften is die naar het vlees uit hun midden is voortgekomen. Heere, zou u willen geven dat in uw volk Israël mag blijken dat gij aan hen denkt en dat gij in Christus hen niet alleen beschermen wilt, maar ook onder hen bekerend en genadig wilt werken. O Heere, laten de heidenen niet spotten en zeggen: waar is nu hun lieder God? Maar denk aan dit volk, zo zwaar beproefd nog in het recente verleden. Denk aan dit volk in uw gunst. En wil u geven, Heere, dat bij alle verwarring en dreiging in het nabije oosten, in de landen achter het vroegere nu weggebroken ijzeren gordijn, in Centraal-Amerika, in Zuid-Amerika, in de donkere landen van Afrika, ja waar ook ter wereld waar geweld woedt en waar oorlogsdreiging nooit ver is, zou u in deze wereld willen werken? Zou u uw koninkrijk willen uitbreiden? Zou u ook, wanneer we leven in tijden van geruchten van oorlogen en oorlogen, uw koninkrijk toch willen doen komen en in toren des ontfermens willen gedenken? Heren, we worden eraan herinnerd dat wij leven in de laatste dagen en dat de geruchten van hongersnoden, pestilentiën, aardbevingen, wereldrampen, ze zijn niet van de lucht, als we maar horen willen en maar zien willen. Heren, dat die tekenen spreken mogen en ons wakker mogen schudden en ons mogen brengen in het voorhof, in uw huis, biddend. Biddend, nee, niet slechts om vrede in deze wereld of bescherming en bewaring voor hen die zich in gevaar bevinden, al mogen wij dat zeker ook doen, maar biddend bovenal om bekering. Heere, wil in deze wereld, ook onder de volken die door ongeloof en bijgeloof beheerst worden, nog bekering geven. Wil ook onder ons, Heere, onder ons land en onder ons volk bekering geven. O God, dat al die dingen die in deze wereld gebeuren en waaraan wij dagelijks worden blootgesteld, maar niet vanzelfsprekend mogen zijn, maar in het licht van uw woord ons mogen drijven tot zelfonderzoek, en dat de benauwenis der tijden ons op de knieën mag brengen en ons mag leren bidden en smeken om genade. Heren, dat dat ook de diepe zin van ons samen zijn vanavond mag zijn, dat we onder de dreigingen in het wereld gebeuren en de nood der tijden, die in allerlei dingen tot ons spreekt, mogen bukken voor u, mogen belijden dat wij het niet waard zijn dat u naar ons om zou zien, mogen pleiten of u nog in gunst op ons en op onze kinderen wilt neerzien. Heren, laat het grootste verdriet voor ons mogen zijn en mogen worden, dat in deze tijden vol benauwenis van ons gezegd zou moeten worden: en waar is nu hun God? Waar is God op wie ze bouwde en aan wie ze uw zaak betrouwde. Heere, laat dat de grootste nood worden. Want dat is toch het allerergste in onze eigen levens, in onze gezinnen, in onze gemeente. Als de heidenen rondom en de machten rondom zouden spotten en zeggen, en waar is hij nu? Heere, toon het nog dat gij God zijt. Niet alleen in het besturen van alle dingen in deze wereld naar de raad van uw wil, maar ook in de uitbreiding van uw koninkrijk. Spaar uw volk, bewaar uw kerk en vermeerder uw kerk. En mogen we dan eerbiedig smeken, Heere, bewaar uw kerk onder ons. Bewaar uw kerk onder onze kinderen. Heere, werk nog krachtig. En dat ook de roepstemmen in de tekenen der tijden, zoals die tot ons komen, daartoe gebruikt en geheiligd mogen worden. En als er op deze dag, Heere, en bijzonder aan de avond van deze dag in vele kerken, ook in vrijwel alle kerken die tot ons eigen kerkverband behoren, gebeden wordt voor deze dingen, smeken we van u, Heere, Heere, wil u onder ons en onze kinderen genadig werken. Wil u ons beschermen en bewaren voor rampen, tegenspoeden, oorlogen en geweld. Maar boven alles, Heere, bekeer, bewaar, vermeerder. O, als wij om die dingen smeken, dan kunnen we nooit verder komen als we eerlijk zijn voor u. Als mensen die beschaamd hun aangezicht in het stof drukken en zeggen, Heere, u bent recht in al uw doen, ook in uw gerichten die over deze wereld gaan. En wij, we hebben gezondigd. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bij onze vaderen, bij onze voorgangers, bij onze kinderen, bij ons allen. Want wij kunnen voor u niet bestaan. En als gij in het recht zou treden en zou gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? Maar Heere, we pleiten niet op iets in ons, maar we pleiten op uw gerechtigheden. O, laat het mogen zijn met een verbroken hart, wenend tussen het voorhof en het altaar. Spaar uw volk om uw naams wil. Om de gerechtigheid van Christus wil. Om het werk van uw lieve Zoon. Heere, Heere, denk aan ons tezamen in uw gunst. En wil zelf het woord van vanavond, wat ook in het licht van deze dingen spreekt, tot ons nog gebruiken. Gebruiken opdat wij iets verstaan van wat uw woord over al deze vele dingen zegt, maar bovenal verstaan dat het woord die ene weg wijst, dat wij onze ziel als een buit mogen uitdragen in de weg van bekering, van verootmoediging. Heere, werk dat onder ons. Laat dat mogen blijken bij hen die niet bekeerd zijn en vreemdeling zijn van uw genadewerk. O Heere, schud u ze wakker uit de dodelijke slaap van de zonde. Breek ogen die blind zijn open. Breek harten die hard zijn stuk. En wil u geven dat de nood mag worden opgelegd. Denk ook aan uw volk, Heere. Ook uw volk heeft het nodig dat die ernstige, waarschuwende, dringende prediking van waarachtige bekering, van verootmoediging en gebed op hun hart gebonden wordt. Heere, wil het opnieuw en dieper in hun leven werkelijkheid doen zijn. Want dat is nuttig en nodig, dat uw volk het steeds meer leert verliezen voor u en steeds meer leert hopen en vertrouwen op genade alleen. Maar laat het ook in het licht van de woorden van vanavond een aansporing mogen zijn om in alle ootmoed voorbidder te zijn. Heere, dat er velen, ja allen van hen die u kennen mogen, juist in deze donkere dagen, bidden mogen voor deze wereld. Bidden voor de benauwenis die ontstaan is. Bovenal bidden mogen, Heere, bewaar uw volk, uw werk. O Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. In toorn gedenk des ontfermens. Heere, we smeken u, wil zo vanavond in ons midden zijn. Wil ons bij het luisteren aandacht geven. Geef dat we niet slechts mogen luisteren naar bijzondere en ongewone dingen. Maar dat ons hart gebroken mag worden. En wil u geven dat we de woorden mogen indrinken. En zou u, o Heere, ook willen schenken dat het gezegend mag worden. O wil ons daartoe een woord geven te spreken te rechter tijd. En wil u er zelf in meekomen. Heere, open onze gedachten, ons hart. Open onze lippen. Dan alleen zal het kunnen. Geef ons ernst, geef ons liefde. Geef ons bewogenheid, schriftuurlijkheid, geestelijkheid. Geef ons het priesterlijke wenen. Tussen het voorhof en tussen het altaar. O Heere, spaar uw volk. We vragen dat niet omdat wij iets verdienen, maar alleen vanwege de arbeid van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden het uit genade. Amen. We zingen Psalm 79, gemeente, de versen 1, 4 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te geven voor de dienst des Heren.
Thank you.
Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 132 de versen 6 en 10. Psalm 132 vers 6 en vers 10. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En het tiende vers, ik zal Sions, ik zal de armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. 6 en 10 van Psalm 132 aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, als u een klein beetje thuis bent in de werken van de oudere schrijvers, de schrijvers van de nadere reformatie, dan weet u dat onder hun preken heel veel biddagpreken zijn. Er zijn zelfs wel bundels met talrijke preken die alleen maar uit biddagpreken bestaan. Nee, dat zijn niet alleen maar biddagpreken die gehouden zijn in diensten aan het begin van het seizoen, biddag voor gewas en arbeid. Maar het zijn soms ook preken die gehouden zijn bij bidstonden voor bijzondere noden, oorlogsdreiging, rampen, watersnoden, noemt u het allemaal maar op. En juist in die tijden leefde dan ook heel sterk het Bijbels besef dat bijzondere noden oorzaak kunnen zijn om op een bijzondere dag of in een bijzondere dienst samen te komen, in een dienst van verootmoediging, van vasten en van smeekgebed om de Heere te bidden om bescherming, om afwending van zijn oordelen en om genade. Ook in deze dienst willen wij en hebben wij aan bijzondere noden aandacht te schenken. De tijdsomstandigheden geven er alle aanleiding toe. We hoeven daar niet breed over uit te meten, u weet het. Na een periode waarin de hele wereld zich leek te verheugen over een ongedacht en ongewacht besef van vrede, toen muren braken en regeringen wankelden, het marxisme een langzame dood leek te sterven en de Koude Oorlog voorgoed voorbij ging, toen kwam opeens dat andere, dat dreigende, wat zoals het nu lijkt ongekende proporties dreigt aan te nemen. En het gevaar van oorlog is opnieuw dringender dan ooit. Kleine oorlog misschien, zo zeggen sommigen. Korte oorlog, zo zeggen anderen. Maar een oorlog waarvan eigenlijk niemand weet wat voor gevolgen dat zal hebben, niet alleen voor het Midden-Oosten, maar ook voor de verhoudingen in de hele wereld. En vanwege het feit dat vele landen, ook ons vaderland, er nauw bij betrokken is, is het goed om vanuit het woord in een dienst van verootmoediging en gebed voor deze dingen aandacht te vragen. De oproep is ook uitgegaan op de late vrijdagavond en de vroege zaterdagmorgen door een deputaatschap van onze kerken, dat in elk geval in deze dienst, de zondagavonddienst, in het gebed en in de prediking aandacht aan deze dingen gegeven zou worden. En we willen dat met Gods hulp doen vanuit de woorden van onze tekst. En we lezen daar een bidstond in een tijd van zware crisis. En we letten op drie dingen. Ten eerste het karakter van die crisis beleden. Het zijn oordelen van God. Ten tweede tot voorbeden in die crisis opgeroepen. Laat de priesters wenen tussen het voorhof en het altaar en zeggen: spaar uw volk. En ten derde de afwending van die crisis afgebeden. Spaar uw volk, want waarom zouden de heidenen zeggen: waar is nu hun God? Een bidstond in een tijd van zware crisis. Ten eerste het karakter van die crisis beleden. tot voorbeden in die crisis opgeroepen en ten derde de afwending van die crisis afgebeden. Wij weten niet zeker, gemeente, wanneer de profeet Joël leefde. De tijd en de omstandigheden waaronder hij profeteerde is voor het grootste deel volslagen onbekend. Maar duidelijk is wel dat hij leefde in een tijd van grote crisis. Een tijd waarin de oordelen van de Almachtige God als zware wolken laag hingen over het land van Juda. En die zware oordeelswolken waren niet zomaar over het land gekomen. Nee, de reden daarvan was dat het volk van Juda, ondanks alle waarschuwingen, tegen de Heere had gezondigd en in afgoderij en goddeloosheid was doorgegaan, ondanks de prediking van de profeten. En toen moest God ten slotte wel komen met zijn oordelen. En oordelen van God kunnen allerlei gedaante hebben en in allerlei gestalte komen. De Heere had dat zelf al in de tijd van zijn knecht Mozes onder woorden gebracht. En in het boek Deuteronomium lezen we dat Mozes, de knecht des Heeren, het volk van Israël aanzegt dat als zij ongehoorzaam zouden zijn, dan zouden ze allerlei oordelen kunnen verwachten. Gij zult zijn, zo lezen we daar bijvoorbeeld, tot een schrik, tot een spreekwoord en tot een spotrede onder al de volken waarheen de Heere u leiden zal. Gij zult zaad op uw akker uitstrooien, maar ge zult weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het verteren. En inderdaad, dat is het precies wat er in Joëls dagen te gebeuren staat. Gods oordelen komen dit keer in een natuurramp. De Heere zendt, zo lezen we in het eerste hoofdstuk en ook in dit tweede hoofdstuk wordt er nog op gezinspeeld. De Heere zendt een heel leger van sprinkhanen. En dat leger van sprinkhanen dat vernietigt en verteert alles. En in beeldende taal wordt hier in dit hoofdstuk beschreven hoe dat sprinkhanenleger, alsof het een echt leger is, over de landerijen komt. Het is als de dageraad, want de zon schijnt op de vleugels van die sprinkhanen en dat geeft een rode gloed. Ze komen ook de stad binnen. Als een leger bestormen ze de muren. Als een leger dringen ze de vensters binnen. Als een leger marcheren ze. Hun kaken zijn als de kaken van paarden. En als ze alles vermalen, is het als het geruis van de strijdwagens. En zo komen die sprinkhanen binnen. Straf van God. Alle leven wordt onmogelijk. Het gewas, het is verteerd. De dieren, ze huilen om voedsel, maar ze vinden niet. Een invasie van zo'n sprinkhanenleger zal alles verteren. Straf van de Heere. Maar zo vragen we, is er in dit hele hoofdstuk niet toch meer aan de hand? Zit er niet een diepere betekenis achter deze onheilspellende schildering van het sprinkhanenleger dat als straf van God over het land van Israël komt? De meeste uitleggers zeggen dat dat inderdaad het geval is. Dat in deze schildering van de sprinkhanenplaag ook gezinspeeld wordt op werkelijke legers die komen zullen. Niet alleen zal het volk bezocht worden door een sprinkhanenplaag, zo zeggen ze, maar achter die sprinkhanenplaag zullen echte legers komen en echte soldaten zullen het land rondgaan en afbranden en plunderen en roven en moorden. Werkelijke soldaten zullen de stadsmuren omhalen en zullen door poorten en zullen door ramen binnenklimmen en zullen de stad en de tempel verwoesten. En we denken aan wat gebeurd is in de geschiedenis van Israël toen de Babyloniërs onder de generaals van Nebukadnezar de stad na een lang beleg hebben ingenomen. Jeruzalem, de tempel, Gods altaar, het lag al verwoest door die geweldenaren. Inderdaad. Sprinkhanenleger wijst op de verdere, de zwaardere, diepere tuchtiging die komt op de dag des Heren, die komt als de Heren gericht gaat oefenen door middel van zijn roede, de Assyriërs, de Babyloniërs en al die andere volken. En we mogen nog een stap verder gaan. Want zeker in een zwaar geladen profetisch woord, als dit profetisch getuigenis van Joël, hebben de dingen meer dan één betekenis en meer dan één vervulling. Dat oordeel van het sprinkhanenleger is een voorafschaduwing van het oordeel van de komst van de Babyloniërs. En het oordeel van de komst van de legerscharen van de Babyloniërs is een voorafschaduwing van wat te gebeuren staat op de grote dag van Gods gericht. Achter dit hele profetische visioen verheft zich het visioen van het grote oordeel van God. Het gaat hier niet alleen maar om een dag van de Heere, waarop een oordeel over Juda zal worden voltrokken. Maar het gaat ten diepste over de dag des Heeren. Want zo lezen we in de versen die aan onze tekst voorafgaan: de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk, en wie zal ze verdragen? Hier vallen de schaduwen, gemeente, van de grote dag van het gericht. De dag waarvan Joël zegt in het vorige hoofdstuk: ach, die dag. De dag waarvan de Heere Jezus Christus in zulke diepe en aangrijpende kleuren gesproken heeft. De dag waarin we lezen in dat grote visioen aan het slot van de Bijbel in het boek Openbaringen. De dag die gekenmerkt zal worden door bloed en door tranen. De dag waarop de zon verduisterd zal worden. De dag die worden voorafgegaan door oorlogen en geruchten van oorlogen. Dat zijn de laatste dagen waarin we staan aan de vooravond van die dag. Die dag is vreselijk. Wie zal hem verdragen? En met deze dingen zijn we meteen aangekomen midden in onze tijd. Want onze tijd is zeker tijd in de laatste dagen. Hoe ver we in die laatste dagen gevorderd zijn, ik zou het u niet kunnen zeggen, dat weet ik niet. Maar in allerlei dingen wordt steeds duidelijker, dat de Heere haast krijgt. Die dag komt, en zij komt haastig. Zien we er niet iets van in het wereldgebeuren rondom ons heen, zo ongedacht, zo verrassend, toch ook benauwend en bedreigend? Crisis in het Midden-Oosten, golfcrisis, al maanden aan de gang. Eigenlijk, als ik het goed gepeild heb, dacht niemand dat het tot een gewapend treffen zou komen. Men had eigenlijk tot vorige week toe nog wel de gedachte: het komt wel goed. En het zou kunnen dat er nog een wonder gebeurt. Maar het lijkt er steeds meer op dat een zwaar treffen voor de deur staat. Nog enkele dagen en het ultimatum van de Verenigde Naties loopt af. En er zal oorlog zijn, naar alle waarschijnlijkheid. En hoe zal het verloop zijn? Kort en hevig, zoals sommige militaire experts beweren in hele koele en zakelijke taal. Kort en hevig, eindigend met de ineenstorting van Saddam Husseins macht en met de ondergang van deze dwingeland en tiran die zoveel levens op zijn naam heeft staan. Of zal het misschien toch een langduriger oorlog worden, waarin zware verliezen worden geleden? Zal het een oorlog worden die zich als een olievlek onverklaarbaar over het Midden-Oosten uitbreidt? Misschien nog verder komt? We weten het niet. Wat zal de plaats zijn van het oude volk van Israël in dit alles, waarvan de naam telkens en telkens weer genoemd wordt? Zullen de Oostbloklanden, die in een andere crisis verkeren, de kruiddamp in het Midden-Oosten gebruiken als een soort nevel waarachter zij hun eigen grote innerlijke problemen onder bloed en tranen met het zwaard zullen oplossen, zoals sommigen vrezen? allemaal vragen, gemeente. Vragen waarop niemand een antwoord weet. En we zullen vanavond ook zeker maar niet gaan speculeren hoe dat allemaal zal verlopen, want dat weet ik niet. Wij zijn uiteindelijk geen profeten. En niemand van ons kan in de verborgen raad van God blikken. Maar ook al weten wij niet hoe alles verlopen zal. Ook al hebben wij geen profetisch licht in de verborgen dingen. Toch ligt er in alles wat ik zo even aanstipte en in heel de benauwenis van dit wereld gebeuren, toch een boodschap van Gods wegen aan deze wereld en aan ons allen. Welke boodschap? Deze. God spreekt. Want God spreekt in het wereldgebeuren en God spreekt in het woeden van de volken. In de legers die misschien binnen enkele dagen op zullen rukken, in het strijdgewoel wat gaande is. Hij zal spreken in wat gebeurt in het Midden-Oosten. Spreken in de ontmanteling van de Oostbloklanden. Spreken in de benauwenis van heel dit tijdsgewricht waarin wij met onze kinderen leven. En de vraag komt vanavond heel indringend en heel persoonlijk tot ons. Horen wij de stem van de levende God? In de geschiedenis van deze tijd en in het woeden van de volken. Horen wij het? Of zijn we blind en doof voor de tekenen der tijden? Ja, wat zegt die stem dan, vraagt u? Wat roept het teken van de tijd ons toe? Zegt die stem alleen maar dat wij op de tekenen der tijden acht moeten geven en dan een punt? Onderzoekt al dit gebeuren in het licht van de profetieën en van de schriften en dan een punt? Nee. Zeker, het is nodig dat wij deze dingen in het licht van het woord lezen en bij het licht van de schriftuurlijke profetie lezen. Maar daar stopt de Bijbel nooit. En zeker ook vanavond niet. De Bijbel roept ons op om op het spreken van God in deze wereld en het spreken van God in de tekenen der tijden te letten, zo te letten, opdat wij ons onder die tekenen vernederen mogen en de sprake van Gods gerichten verstaan waarin de Heere zegt, bekeert u, bekeert u, bekeert u. Want in al die dingen, of het nu het woeden van de volken, de tirannie van een Saddam Hussein, of het nu de verwildering op zedelijk gebied in het Westen is, het materialisme, het zwelgen in een genotscultuur. In al die dingen spreekt de Heere, bekeert u, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? En vandaar ook dan in het licht van deze gerichten die hier in dat concrete gebeuren van Israël en Juda getekend worden, er maar één boodschap is. Niet een gedetailleerde uitleg van wat ieder onderdeeltje betekent, maar één boodschap. Blaas de bazuin, roept een verbodsdag uit, vasten. Bekeert u, scheurt uw hart en niet uw klederen. Vernedert u onder de krachtige hand van God. Komt samen in het heiligdom. Niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen. Brengt de kinderen mee, zelfs de hele kleine kinderen die nog gedragen moeten worden. Brengt ze mee op de armen. Want niemand mag op die dag, die dag van verootmoediging en van gebed ontbreken. Zelfs de bruidegom en de bruid niet. Pas getrouwd, ze moeten er zijn. En wat moet er dan gebeuren? Bekeert u, komt samen in een gebedsdag, in een uur van verootmoediging. Wel, wat er dan moet gebeuren, dan moet het duidelijk zijn, zo staat er hier in dit gedeelte, dat het daarbij niet alleen maar om een vormendienst gaat, een uiterlijk bijeenkomen in een dienst en verder niet. Nee, dan moet het ernst zijn, dan moet het verbrokenheid van het hart zijn. Dan moet het verbrokenheid onder God zijn. Scheurt uw hart, maar niet uw klederen. Gemeente, is er dat onder ons? Is er dat bij jullie, jonge mensen? Een besef dat al die dingen spreken, dat het woord van God het aanscherpt en onderstreept. Het is nodig dat wij ons bekeren. Want de benauwenis van de tijd zegt dat het naar het einde toe gaat. Zegt dat het heden van de genade, de tijd die Gods tijd is, de welaangename tijd, de dag van de zaligheid, dat die voorbij gaat. En daarom bekeert u, vernedert u, verbroken hart, gescheurd hart, onder de mannen en de vrouwen, onder de kinderen. Zouden we zo niet bijeen moeten komen? Zouden we in het licht van wat er van de week gebeuren gaat, ook daar maar niet allereerst om moeten bidden voor onszelf? Heere, laat mijn hart gescheurd mogen worden. Laat ik mogen leren wat die waarachtige bekering is. En zouden we daar ook maar niet voor bidden voor die soldaten die daar vechten? Heere, zou u ze willen bekeren? Zou u ze willen bekeren voordat ze sterven en sneuvelen moeten? Zouden we niet omvragen voor al die islamieten die onder de macht van het grove heidendom van de islam leven? Heere, scheur nog harten. Breek nog harten. Want oh, het zal wat zijn als oorlogen ontbranden en mensen sterven, misschien wel massa's sterven, en onbekeerd zullen verschijnen voor hun rechter. Het zal wat zijn als de nood der tijden over ons zou komen en als iemand van ons zal worden weggenomen, onbekeerd. En vandaar die dringende roep die niemand ontgaan kan. Bekeert u, komt samen onder de krachtige hand van God, scheurt uw hart en niet uw klederen. En wat moet er dan gebeuren in dat heiligdom als Israël opgeroepen wordt in zo'n gestalte, zo'n gebedsgestalte van verbrokenheid in het heiligdom samen te komen? Wel, laat dan de priesters, des Heren dienaars, staan, wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, bidden, spaar uw volk. Kijk, dat is typisch oud-testamentisch. U kunt dat u denk ik wel voorstellen. U ziet in gedachten daar al die Israëlieten, zelfs met de kleine kinderen lopen, de vrouwen op de arm, samenkomen in het voorhof. Het wordt het voorhuis genoemd. Zo wordt het wel meer in de Bijbel genoemd, het voorhuis, voorhof van de vrouwen, het voorhof van de mannen. Daar staan ze allemaal samen en ze kijken zo uit op dat iets wat verhoogd staande altaar. Dat is wat verhoogd, omdat iedereen het in het voorhof goed kan zien. Dat altaar rookt en nu is daar een plek, een ruimte tussen het altaar en tussen de mannen die in het voorhuis staan. En daar staat de priester, de dienaar des Heren. Hij staat met zijn rug naar het volk toe. En hij heft zijn handen biddend omhoog naar de God die in de hemel woont. Hij staat daar op een heilige plaats, want dat is de plaats des gebeds. U leest daar wel meer over. Die plaats tussen het voorhuis en tussen het altaar. Dat is een heilige plaats. Dat is een plaats des gebeds. U leest daar bijvoorbeeld over in een van de redenen. De redens die de Heere Jezus heeft gehouden. Waarin hij klaagt over het volk van Jeruzalem. Dat het de profeten heeft gedood en gestenigd. En dan noemt hij Zacharia, de zoon van Berechia, die gedood is in de tempel tussen het voorhuis en het altaar. O, het feit dat het volk die profeet gedood had, was al vreselijk. Maar de plaats waar hij gedood was, was nog erger, want dat was de heilige plaats. Bevlekt met het bloed van de profeten. Dat was de plaats des gebeds. De plaats waar de priesters hun voorbeden opzonden voor het volk. Met hun rug staande naar het voorhuis en hun aangezicht naar het altaar. Zo wordt de priester hier getekend. Laten die priesters daar staan. Als een dienstknecht van de Heere in de naam van de Heere. En laat hij de nood van het volk daar tussen het voorhof en tussen het altaar bekendmaken. En hoe moet die priester dat dan bekendmaken? Wel, dan moet die priester dat zo bekendmaken onder tranen. Laat hem wenen. Wenen. Dat is met de tranen in de ogen. Dat is met een hart vol van verdriet. Dat is met een verstikte stem. En wenen, dat is in de Bijbel altijd iets wat te maken heeft met verbrokenheid. Met het buigen onder God. Met het belijden van de schuld. Met het erkennen, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Van het belijden dat we geen rechten hebben. Van het belijden dat wij de gerichten en de oordelen van God hebben verdiend. Dat zit allemaal in dat woord wenen van die priesters opgesloten. En dan zie ik die priesters staan. Buigend, belijdend. Erkennend dat er geen rechten zijn. Smekend. En wat zegt hij? Heere, spaar uw volk en geef uw erfenis niet over tot versmaadheid. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat die ootmoedig vastende priester eerbiedig pleit of God in zijn gunst op het geschonden volk wil neerzien. En dat betekent allereerst dat die priester voorbeden doet of de mensen gespaard worden. Betekent veel meer, maar dat toch allereerst. Dat in die geweldige nood der tijden, als die sprinkhanen komen als een oordeel van God. Als het zo is dat ze alles zullen opeten en mens en beest zullen kwijnen en omkomen van honger. Heere, bewaar ons, behoud ons in het leven. En dat mogen we ook bidden met het oog op die oorlog. Die als God het niet verhoedt aan zal breken. Bidden bijzonder voor onze landgenoten die daarin betrokken zijn. Maar voor de velen die daarin betrokken zullen zijn. Heren, bescherm, bewaar en spaar. We mogen dat bidden voor het oude volk van Israël. Heren, bescherm het volk wat bemind is om der vaderen wil. Zullen we dat ook deze weken niet vergeten. Biddend voor hen die in gevaar zijn. In doodsgevaar. Biddend misschien voor de twistappel der volken Israël. Die misschien op ongekende wijze in dit conflict zal worden betrokken. Maar daar mag het niet bij blijven. Nee, daar gaat het zelfs ten diepste niet alleen om. Niet alleen bidden of God leven zal sparen en zal bewaren. Maar bidden of God zijn volk zal bewaren. En dan mag u dat woord volk wel met een hoofdletter gaan schrijven. En zeggen, Heere, bewaar uw volk. En geef uw erfenis niet over tot versmaadheid. Dat betekent dat die priesters met name bidden. Of God het volk geestelijk wil aanzien. En gunst en genade wil bewijzen. En ook daar, gemeente, mogen we om smeken. Voor allen die zich in gevaar begeven. Voor allen die in doodsgevaar zijn. Of God ze zijn gunst niet wil onthouden. We mogen smeken of de Heere in landen die verzonken zijn in heidendom en bijgeloof, het evangelie wil bekend doen maken. Maar met deze woorden komt het woord toch heel dicht bij huis en ook heel dicht bij ons en bij onze kinderen die midden in dit tijdsgewricht leven. Heere, bewaar onder ons uw volk. Of om het te zeggen in woorden die ons meer vertrouwd zijn, bewaar onder ons uw kerk en vermeerder uw kerk. Kijk, daar gaat het om. Die priesters worden geroepen om te bidden of Gods werk intact en in stand gehouden mag blijven. En of dat Gods werk voort mag gaan, ondanks het gericht. En als er één ding noodzakelijk is, gemeente, in onze dagen, is het dat. En als er één ding is waar allen die van Gods wegen bidden geleerd hebben toe worden opgeroepen in deze tijd, is het dit. Bidden voor mensen in nood, jazeker, dat ook. Maar vooral ootmoedig en verbroken bidden, Heere, bewaar uw volk. Geef genade. Breid uw koninkrijk uit. Verstoor de werken van Satan. Breek alles wat zich tegen uw rijk en tegen uw werk verzet af. Mag ik het aan u vragen? Zijn we zo wel eens werkzaam aan de troon van Gods genade? Of is ons bidden midden in alle zorgen en midden in alle vragen en midden in alle benauwenis een aaneenrijging van woorden? Misschien wel een aaneenrijging van termen. Wat is het vaak arm, gemeente? Als we naar binnen kijken in ons bidvertrek, wat is het vaak toegesloten? Wat zijn er weinig worstelingen? Worstelingen of Gods vijanden vernietigd mogen worden. Of al die vijanden van ongeloof en bijgeloof en onbekeerlijkheid en hardheid van het hart mogen worden vernietigd met het krachtige zwaard van zijn onwederstandelijke genade. Of Satan en wereld een dodelijke slag mag worden toegebracht. En of dat ons hart gered en gereinigd mag worden. Of dat de harten van onze kinderen aangeraakt mogen worden. O Heere, bewaar uw volk en geef het niet over tot versmaadheid. Is dat wel eens iets wat ook in onze gebeden een rol mag spelen, een plaats mag hebben, ouders, wanneer we denken aan onze kinderen? Of beseffen we het niet dat als onze kinderen onbekeerd blijven en uiteindelijk van het woord van God zouden afdwalen, dat de heidenen smaden en zeggen, waar is nu hun God? En hebben we die eer van de naam van deze koning zo lief, dat we zeggen, Heere, dat kan toch niet? Dat ons een zaak wordt die ons op de knieën brengt, en waaronder we verbroken worden, en waaronder we gaan pleiten, Heere, om de eer van uw naam. Wil u bekerend en vernieuwend werken? Voelt u nu aan hoe dat gebed van deze priesters eigenlijk verloopt? Die priesters smeken om bewaring, maar bovenal om genade. En daarbij pleiten ze met diepe ernst, maar ook met grote vrijmoedigheid. Heere, doe het dan om uw naams wil. Want als u niet zou werken en u zich niet over Sion zou ontfermen en u ons en onze kinderen niet zou bewaren, dan zouden de heidenen uw naam onteren en zeggen, kijk nu eens, waar is nu hun God? Heren, dat kan toch niet dat uw naam onteerd en ontheiligd wordt? Het is hetzelfde pleit, gebed, wat u in andere woorden leest van Mozes. Heere, als gij het volk zou vernietigen in de woestijn, wat zoudt ge dan met uw grote naam doen? zijn we zo wel eens werkzaam aan de troon der genade. Worstelend of alle vijanden van buiten en van binnen vernietigd mogen worden. En of Gods zaak voortgang mag hebben. En of zijn koninkrijk mag worden uitgebreid. En zijn naam mag worden verheerlijkt in ons leven. Ja, maar mag dat dan? Is dat niet oneerbiedig? Als zo'n priester hier geroepen wordt om te zeggen: Heere, u moet het toch doen, want anders zullen de heidenen, zullen uw naam bespotten en zeggen: waar is hun God? Kijk, dat doet die priester niet uit zichzelf, gemeente. Hij doet het in opdracht van de Heere. Bovendien, dat zal zo'n priester, als het goed ligt, nooit in een vleeselijke, dwingende, vrijpostige manier doen, want dat is de Heere een gruwel. Maar als er werkelijk een verbroken hart en een verslagen geest is, als er werkelijk iets van dat wenen is over het feit dat God onteerd wordt en de naam des Heeren door het slijk wordt gesleurd. Als er werkelijk een belijden is van de zonde en erkennen van de schuld en een buigen voor het rechtvaardigen van Gods oordelen. Dan is er ook een eerbiedig en een vrijmoedig pleiten, niet als rechthebbende, maar als een arm verlegen mensenkind, Heere, zou dan de heiden moeten zeggen: waar is nu hun God? Zouden we het zo ook maar niet nastamelen vanavond, gemeente, midden in de benauwenis van de tijden, midden in de vragen die u als jonge ouders kunt hebben wanneer u denkt aan uw kleine kindje wat in de wieg ligt. Wat zal dat kind nog meemaken? Wat zullen mijn kleinkinderen nog beleven? Wat zal ik nog beleven? We weten het niet. Maar hier wordt in de benauwenis van de tijd de plaats gewezen die ons past. Dat is de plaats van de verootmoediging. Dat is de plaats van de schuldbelijdenis. Dat is de plaats van het pleiten op genade op de naam van de Heere. Heere, zou het om uw naams wil mogen blijken dat u aanwezig bent in uw gunst als het woord verkondigd wordt. Heere, zou het uit genade mogen blijken dat u aanwezig bent in onze gezinnen. Heere, zou het mogen blijken uit genade dat u wilt werken in de harten van onze kinderen die midden in deze verwarde tijd opgroeien. Waarom zouden de heidenen zeggen als er weer een het spoor bijster raakt en als er weer een zo onverschillig in de kerk en op de catechisatie zit en als er weer een zich nergens voor interesserend een weg gaat die tegen God en zijn gebod ingaat? Waar is nu hun God? Wat een gebed niet. Heer, het is toch niet onze zaak. Zo horen we deze priesters eigenlijk zeggen, maar het gaat toch om uw zaak. Waar is nu uw God? Want dat is het ergste voor iemand die dicht bij de Heere leeft. En die iets van de grootheid en de heiligheid van die naam heeft leren zien. Heren, dat is het allerergste, als ze uw naam onteren. Laten ze mij maar onteren. Laten ze me mij maar door het slijk halen als het dan moet. Al is dat voor niemand makkelijk. Maar als je aan de naam van de koning komt, dat is het allerergste. Kijk, en dat is ook het ergste voor de levende kerk. Als de heidenen redenen zouden hebben om te smaden. En als de heidenen zouden zeggen: waar is nu hun God? En vandaar dat het een gebed is om de aanwezigheid van God, om de doorwerkende kracht van zijn genade, om het opbouwen in het allerheiligst geloof, om het vervuld worden met de krachtige bediening van de Heilige Geest, om het doorstraald worden met de genade van de Heere Jezus Christus. Ja, maar hoe kan dat nu? Zo'n wonder. De aanwezigheid van de gunst van God te midden van een grote crisis, te midden van de rechtvaardige oordelen, te midden van de hele verwarring die zich aftekent in dit hoofdstuk en die zich zichtbaar maakt in onze tijd. Mag ik u nog even in gedachten herinneren aan die bidstond hier in het boek van Joël. Ziet u die mensen daar staan in het voorhof? Daar staan ze, de moeders met de kindertjes op hun arm. En daar staat die priester met zijn witte priesterlijke kleed en de handen opgeheven. Ja, waar staat hij ook weer? Hij staat met zijn rug naar het volk toe, op de heilige plaats. Maar die ene Israëliet, die oude man die daar vooraan staat, ja, die kan het goed zien. Die ziet achter die priester, in het licht van de heldere hemel die er over Israël gespannen is, ziet hij het altaar. Het rokende altaar, het offer dat gans verteerd wordt. En hij ziet dat die priester kan pleiten. Die priester kan bidden. Die priester kan een beroep doen op Gods genade. Die priester kan wenen met smart in zijn ziel. Die priester kan smeken of God wil overkomen en verlossing en verruiming wil geven. Alleen omdat er een offer gebracht is. Hij heeft niets bij zichzelf, er is niets in dit volk. Hij kan alleen pleiten met het oog op het offer. En wat een prachtig beeld zie ik dan voor me in deze bidstond. Laat de priester des Heren dienaar wenen voor het altaar. Ja, dat is voor een dienaar van God, dat is voor een kind van God wat echt bidden mag. Nou, het beste plekje. Als je nou wenen mag voor het altaar. Verbroken vanwege je zonde, maar ook verbroken vanwege hem die het offer bracht. Pleitend op zijn gerechtigheid alleen. En al kunt u dan nergens bijkomen, mijn beste vriend. Al kan die vader of die moeder zich nergens bij scharen. Alleen maar zeggen, ik heb een onbekeerd hart en mijn kinderen een ongeredde ziel, vrees ik. Laat het dan uw verlangen mogen zijn. En uw aanhoudend gebed, Heere, spaar ons en bewaar ons, behoud ons. In toorn gedenk des ontfermens en doe het. Doe het, Heere, op het offer. Zie ons aan in het bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Want vergeet het niet, in dat bloed reinigt God van alle zonden. En in dat bloed kan God dwars door alle noden, door oorlogsgeweld en machtige dreiging heen, toch mensen redden en zijn volk bovenbrengen tot eer van zijn naam. Laat er daarom onder ons, ook deze week, in het licht van de tijden, veel priesters en priesteressen mogen zijn, wenend. Heere, spaar uw volk. Heere, bekeer, behoud, om uw naams wil. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, Gij hebt uw woord gegeven en nu zijn we vanavond samen geweest in een uur van gebed en van voorbeden. En nu belijden we het, Heere. Wij zijn machteloze bidders en machteloze voorbidders. Maar laat onze gebeden en onze voorbeden begrepen mogen zijn in het gebed van Hem die zichzelf op het altaar van het kruis geofferd heeft. En u altijd leeft om voor zijn volk te bidden. O grote koning, neem onze stamelende gebeden aan en zegen het woord wat in deze dingen verkondigd is. Wil u, Heere, de naprediker zijn. Wees u, o Heere, we smeken van u met ons deze week. Bescherm en bewaar ons met onze kinderen voor alle dingen waarvoor we te bewaren zijn. Bovenal ook voor de zonde. Wil de dreigingen in het wereld gebeuren, indien het mogelijk is, nog ten goede keren. En wil ook daar zijn, Heere, in het nabije oosten. En wil u geven dat het oorlogsgeweld beperkt mag blijven. Heere, rechten hebben we niet. Maar we bidden het om uw naams wil. Toon het nog dat Gij er zijt. En dat uw naam ontfermer is. We willen uw naam ook dankzeggen voor alles wat u gaf, Heere. En heel bijzonder willen we uw naam dankzeggen dat zuster van Loon deze avond voor het eerst weer in de kerk mocht zijn na een periode van ziekte, opname in het ziekenhuis. Ze mocht naar huis terugkeren. We bidden u, Heere, wil de dank in haar hart geven en wil u de komende tijd met haar zijn verder sterken, wegen, banen, licht en kracht en genade geven. We vragen dat voor haar en voor allen die haar lief zijn van u. In uw gunst en genade. Zoals we onze gebeden besluiten. In de naam van uw Zoon. De Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Psalm 141, het tweede vers. Is onze slotzang. Mijn bee met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en Hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.